onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 143 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 143, de eerste vijf versen. schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek der psalmen daar van het 143ste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, en gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, en verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg al uw daden. Ik spreek bij uzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. En verhoor mij haastiglijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil nederdalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, en bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil, en voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid, en breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, we hebben hier een biddende David, een smekende David, die roept tot zijn God, omdat hij uw knecht is. En gij zegt, gij zijt mijn knecht, ik heb u niet vergeten. O Heere, want uw woord staat vol zoveel troost. Als we uw woord niet hadden, dan was het enkel duisternis in ons leven. Dan was het geen, dan kon het nog geen licht zijn. Dan was het enkel hel en verdoemenis. Maar omdat gij uw woord hebt gegeven, dat woord dat niet alleen een lamp voor onze voet is, maar een licht op ons pad, maar ook het zaad der wedergeboorte. En ook het zaad der levend, een levendmakend zaad. Dat woord dat krachtig is en levend maakt, ook na ontvangen genade. Want dan dienen we ook weer levend gemaakt te worden, niet omdat we dood zijn in zonden en misdaden. Ja, van nature zijn we alle dood in zonden en misdaden, maar om te doen herleven. O Heere, dat blijft een doorgaande zaak, zoals we in uw woord kunnen lezen. Dat uw toezeggingen uw kerk weer levend maakt. Heere, mocht gij ons ook deze dag dat schenken. En mocht gij ons bedienen uit uw woord, Heere, tot verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Want het gaat niet om onze bekering, maar het gaat om uw eer en om uw roem en om uw eigen werk. En mochten we daartoe van u bekeerd worden, want een onbekeerde kan u niet prijzen, een dode weet niet met al. Maar mochten we uw lof vertellen, Heere, en mochten we uit die ruisende kuil en uit dat modderige slijk worden opgevoed, waarin we zo menigmaal verkeren door eigen schuld, door binnenlandse en buitenlandse vijanden. Maar Heere, gij hebt uw woord gegeven en gij hebt onder ons getabernakeld, want gij hebt uw zoon gegeven en het woord is vlees geworden. Dat is toch het hart van het evangelie, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Heere, ach dat gij onder ons wonen. Mocht gij, we zijn niet waardig, Heere, dat gij onder ons dak zoudt inkomen. Maar laat dan enkel uw woord spreken. Spreek slechts één woord, Heere, en de zaak zal geschieden. Dan zult gij daarvan de eer krijgen. En mochten we daarvan het voorwerp zijn, we bidden en smeken u, Heere, mocht gij alle verhinderingen wegnemen, inwendig en uitwendig, en zoals ook David zijn hele leven heeft moeten ondervinden, afhankelijk gemaakt van de God der genade, die hem zo menigmaal heeft uitgered. O, zo doe gij ook aan ons, zoals gij ook menigmaal hebt getoond onze God te zijn, in Christus Jezus. Heere, dat gij ook dat woord nog rijkelijk liet vloeien, en dat we de grachten mochten gevuld zien, vanwege de heiligheid en de genade des Heren. Want Heere, gij zijt een God van heiligheid. Wij zijn onheilig, in onszelf vleeselijk verkocht onder de zonde. We kunnen u niet behagen, Heere, maar dat we op hem mochten zien die u altijd behaagt. Den Heere Jezus Christus, die gij in uw woord hebt geopenbaard, en die zo nabij gekomen is. Maar mocht gij hem persoonlijk aan ons aller hart openbaren, het ongeloof wegnemen, de zonde wegnemen, opdat we u kennen zoals gij gekend wilt zijn. O Heere, de tijd gaat door. De tijden zijn ernstig, worden steeds benauwder. Maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Mochten we daarin getroost worden, door u, door u, o Heilige Geest, opdat we die vrede zouden mogen beoefenen, die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede die de wereld niet kent, die de godsdienst niet kent. Die roepen van vrede, vrede en geen gevaar, maar het is een valse vrede. O Heere, David moet klagen. Ik heb te lang gewoond bij degene die de vrede haten. Dat waren liefhebbers van de valse vrede. Maar mochten we uw vrede, ja, mochten we die vrede, die Christus is, hij is onze vrede, mochten we hem kennen en door hem gekend zijn. Heere, open de schriften, opdat we daaruit mochten verstaan de heilgeheimenissen die gij daarin hebt geopenbaard, verborgen voor de wijze en verstandige, verborgen voor de Godgeleerde, maar geopenbaard aan uw kinderkens. Lieve Heere, dat het in alle eenvoud mag zijn, maar ook in alle waarheid, want uw woord is de waarheid. Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan, Heere, we zijn bestuursloos geworden, omdat we in Adam gevallen zijn. We hebben voor een stuurloos schip gekozen, dat naar de onverbiddelijke ondergang gaat. Als Gij, o Heere Jezus Christus, onze redding niet zijt, dan is alles verloren, ook voor land en volk. Mocht Gij nog in de schuld brengen waarin de schuld gebracht moet worden. En dat geldt ons alle, Heere, want we zijn alle gevallen, bederven alle uw heerlijkheid en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Heere, mocht Gij ook dat ons land geven, dat alle politiek teniet gedaan zou worden, want politiek is altijd bedrog, is altijd bedrog. Of het nou in 's lands vergaderzalen geschiet of in de kerk, het is altijd bedrog. Alleen uw woord is de waarheid en zal nimmer feilen. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen we het zijn. Gedenk de weduwe en de wezen, ook in verre landen. Heere, de rampen over de wereld, wij hebben ze ingeroepen. Met al onze godsdienst, met al onze kerkvergaderingen, roepen wij uw oordelen in. Maar mochten we door u in de schuld gebracht worden, mochten we werkelijk de breuk niet alleen bewenen, maar ook eigenen. O Heere, dan zullen we ook het beeld van Christus vertonen, die daar in de breuken is gaan staan om de zonde weg te dragen voor uw volk, die daar in de breuk is gevallen om verbondsbrekers het eeuwige leven te geven. Maar Heere, mochten we ook het beeld vertonen waarin Gij het Lam God zijt en de leeuw uit Judas stam. Het wordt zo eenzijdig gepreekt in onze dagen, maar mocht Gij ons ervoor bewaren om een eenzijdige Christus te preken. Hij is wel eenzijdig in de genade, maar hij is niet eenzijdig in zijn zijn. In zijn openbaring als het Lam Gods en de leeuw uit Judas stam. Want daarin verheerlijkt hij u beiden, waarin de zaligheid van Sion is ingesloten. O Heere, mochten we die wonderen aanschouwen die in hem en door hem worden geopenbaard in de schriften, gelijk als ook in het leven van uw knecht David. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, we hebben gezien en we hebben vorige week overdacht de eerste helft van Psalm 120. En deze morgen zouden we met de hulp des Heren het laatste gedeelte willen overdenken. En daar met name de verzen 5, 6 en 7. Waarin ook de ware, de waarachtige kenmerken van het leven der genade ons worden geopenbaard. En geliefde, we hebben gezien hoe David tot de Heere riep in zijn benauwdheid en dat de Heere zijn gebed had verhoord. En we hebben ook gezien waarom David tot de Heere riep en we hebben het ook weer opgelezen in Psalm 143, want daar was nou Davids leven mee doortrokken, mee doordrenkt. In het roepen tot een Heere, in het gebed tot de aanspraakplaats van zijn heiligheid. Kijk, daarom wordt het gebed ook het voornaamste stuk in het leven, de dankbaarheid genoemd. Dat is waar. Want het gebed wordt wel genoemd de ademtocht der ziel. Een biddeloos leven is een goddeloos leven. Maar eer dat een ziel tot God gaat roepen om genade, moet die ontbloot worden tot zijn fundamenten toe. Want anders dan is het maar een vorm. En wat leeft een natuurlijk mens niet van de vorm? En als Gods volk dat gewaar wordt, dat ze maar voor de vorm zitten te bidden, dan krijgen ze het benauwd van alle zijden. Ik ken niet van de vorm leven hoor. Alleen van de inhoud. En wat is de inhoud? Wat is nou de inhoud van het woord? Jezus Christus en die gekruisigd. Dus we hebben gezien waarom David tot de Heer riep, namelijk om verlost te worden van de valse lippen en de bedriegelijke tong. En we hebben u getekend in alle eenvoud dat David niet zozeer verlost wilde worden van de benauwdheid, maar in de benauwdheid. Hij riep tot de Heer in de benauwdheid. En de Heere heeft hem er doorheen geholpen. Kijk, dat is nou altijd het waar. Daar moet je altijd op letten. Ik wil bidden om van je kruis verlost te worden. Maar dat is vlees voor mensen. Dat is echt vlees. We hebben u getekend, de drie vrienden van Daniël. Die werden in de oven. Kregen ze verlossing in de benauwdheid. Want toen kwam de Heere erbij. De Heere kwam in de benauwdheid. En dan is de benauwdheid niet meer benauwd. De moordenaar aan het kruis kreeg Christus geopenbaard aan zijn kruis. Hij werd niet van de kruis verlost. En toch werd hij verlost. Geestelijk. Ik zeg niet dat de Heer in zijn aanbiddelijke voorzienigheid niet van een bepaald kruis kan verlossen. Maar je wordt nooit verlost, volk des Heren van het kruis van Christus. Daar word je nooit van verlost. Want dat kruis breng je naar huis. En als je nou zonder kruis van Christus bent, dan kun je wel je leest het in het boek van Bunyan. Dan is er zo'n man en die gaat met zo'n bootje over die doodsjordaan. Maar dat is voor eeuwig verloren. Want die man die was zonder kruis. Die was zo aan de overkant. Maar we lopen weg van de hemelpoort rechtstreeks naar de hel. Maar David die bidt in zijn benauwdheid. Om verlost te worden van de valse lippen en de bedriegelijke tong. En we hebben u gezegd wat die verlossing precies is. In de benauwdheid is de Heere overgekomen. Heeft tot het hart van David gesproken. Gij zijt mijn knecht. Ik heb u niet vergeten. En dat was David zijn verlossing. Zijn verlossing was in God. Niet uit de benauwdheid. Want dan blijft de mens hetzelfde. Je kan in de benauwdheid verkeren. En dan verlost de Heer je van de benauwdheid. Of je kan een ziekte hebben. En dan verlost de Heer je van een ziekte. Maar daarmee word je niet veranderd. Daar word je niet bekeerd van hoor. Er zijn een hoop mensen die hebben alleen maar een wondergeloof. Net zoals die melaatse. Gij zonen Davids, verlos ons. En ze werden verhoord. Echt hoor. Lees het maar van die 10 melaatse. Maar zijn ze erdoor bekeerd geworden? Nou, 9 ervan niet. 9 ervan niet. En die mensen hebben echt op Christus geroepen. Maar om alleen van hun ziekte verlost te worden. En eentje kreeg de slag naar binnen. Die was het om de weldoener te doen. Dus geliefde, dat zijn de waarachtige kenmerken van het leven der genade. Dan komt de Heere in je situatie, in je kuil, in je benauwdheid. En dan zegt hij, dan fluistert hij in uw ziel, ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik help u. Want hij is de Heere van alle gerechtigheid. Dus dan komt de Heere in je benauwdheid. Ja, ik wil het wel 1000 keer zeggen. Dan krijg je ruimte in God. Kijk, de situatie kan veranderen. Maar daar is de verlossing niet in gelegen. Niet wezenlijk. De situatie kan veranderen. Maar toen de discipelen op dat meer van Genezeret waren in een grote storm. En de Heer Jezus die liep op de golven. Toen dachten ze, werden ze zeer bevreesd. Ze waren in de benauwdheid vanwege de storm. En toen ze Christus zagen dachten ze nog dat het een spooksel was. Maar toen die zich bekend maakte. Toen kwam die in de storm. Kwam die hen nabij. En toen was de storm geen storm meer. Ja, toen was de storm nog wel storm. Maar als Christus in de storm is, ja. Hij is koning over de kosmos. Heeft alle macht in hemel en op aarde. En je kunt ook lezen op andere plaatsen. Dat hij zeg maar in het schip was. Hè? Dan is de Christus zelfs in de benauwdheid, in de storm bij zijn discipelen. Maar dan slaapt hij. Dan slaapt hij. Nou, de discipelen hadden gerust naast de Heer Jezus kunnen gaan slapen, midden in die vliegende storm. Want dat is de veiligste plek op aarde, om onder zijn vleugelen te schuilen. Maar discipelen wilden hem wakker hebben. Hè? Ja, een beetje aanschouwelijke godsdienst. Maar je moet er maar in zitten. Hè? Je moet er maar in zitten. Hè? En toen op het hoogst van de nood, toen zegt de Heer Jezus tegen die golven: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en de zee werd zo vlak als wat. Ja, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En dat had David ook mogen beleven. David, zo menigmaal mogen beleven. Dat die golven, hè, al uw golven, al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En als de Heere daar dan indaalt, dan zegt hij: in uw benauwdheid ben ik benauwd geweest. En dan is hij niet meer benauwd. Dan neemt hij je benauwdheid over. Kijk, dat is nou een waarachtig kenmerk van genade. Dan neemt hij je benauwdheid over in je benauwdheid. Dan is het kruis geen kruis meer. Niet. Je moet me goed verstaan, een kruis, de kruis van Christus blijft het kruis van Christus. Hè? De wet blijft de wet. Tegenwoordig hebben ze weer een nieuwe theologie bedacht. Hè? Dan wordt de wet het evangelie. Ja, dat had je gedacht. De wet blijft wet om mensen. Maar in Christus is die vervuld. Hè? Het is altijd in Christus. Maar de wet verandert nooit. Ook het kruis van Christus verandert nooit. Je eigen kruis verandert nooit. Maar het wordt wel anders. Het wordt wel anders als de Heere die zaken van je overneemt. Als je de Heere mag zien als die grote kruisdrager. Hè? Zo heeft Simon van Cyrene hem gezien. En dan mocht Simon zijn kruis kwijtraken in Christus. En daar gaat het maar om, mensen. Dat we in de benauwdheid, hè, als gij door het water zult gaan, gij zult niet verdrinken. Hoe komt het dan? De Heer is erbij. Dan is de Heer erbij. Al moet gij gaan door het vuur, gij zult niet verbranden. Dan is de Heer erbij. Kijk maar naar die jongeling in die vurige oven. Als de Heer erbij is, dan kun je die brand verdragen. Ja. En dat is het wondere leven des geloofs. Hè. Maar dat gaat niet zonder beproeving, dat gaat niet zonder zielenbenauwdheid. Hè. Een mens is geen robot, ook geen engel. Hè. Een mens is vlees en bloed. En wat wil de Heer nou? Kijk, een godsdienst in onze dagen, hele vroomheidsbewegingen. Hè. Die stroming, zustroming. Maar wat wil de Heer nou in zijn woord? Genade verheerlijken. En dat kan alleen maar als je vlees en bloed bent. Dat kan alleen maar als je één klomp zonde bent. Dat kan alleen maar als je door de wet vervloekt staat voor God. Aan zulke kan de Heer alleen maar genade bewijzen. Niet aan vrome mensen. Aan die fariseer voor in de tempel kon God zijn genade niet kwijt. Kon God zijn genade niet kwijt. Die man die stond al voor het altaar. Die had hij met zijn grijpgrage vingers. Had hij dat altaar al aangevat, hè, de hoornen van het altaar. Maar die tollenaar die kon niet verder als de drempel komen. Hè, een dorpel wachten. En dorst hij zijn hoofd nog niet naar boven te wenden. Want hij voelde de hel al branden onder zijn voeten. Aan zulke kan de Heere genade bewijzen. En aan zulke wil hij het alleen maar doen. Hè. Want hij is niet gekomen voor rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Nou, dat wil wat zeggen hoor, het woordje zondaar, geliefde. Hij dat wel eens mogen spellen. Hè? Zondaar van God worden. Zondaar. Verloren zondaar. Om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Nou, David die bevindt zich ook in Psalm 120. En daar staat hij dan wel achter de zaken weer. Maar toch, hè, lees je in dat verdere gedeelte van Psalm 120. Dat David niet van zijn kruis verlost is geworden. Want hij zegt in vers 4, o wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech en dat ik in de tent de keders wonen. Die situatie was eigenlijk niet zozeer veranderd, maar de Heere was erbij gekomen. De Heere was erbij gekomen, want Hij heeft, dat lezen we in vers 1 en dat hebben we al overdacht. De Heere, David had tot de Heere geroepen in zijn benauwdheid en de Heere had hem verhoord. Nou, dat herhaalt zich altijd weer in het genadeleven. Gods volk komt van de ene beproeving in de andere beproeving. Altijd weer anders. En weet je, zal ik eens wat zeggen? Dat kan je met je ervaring, als je nou zeg maar, laat ik nou eens zeggen, als je nou 40 jaar op die smalle weg mag wandelen, dan is het nog steeds weer dezelfde onmogelijkheid. Steeds weer dezelfde onmogelijkheid, want kijk, Gods ware volk kan met de genade niet werken. God geeft ze wel te schreeuwen, God geeft ze wel te bidden, door die geest der gebeden. Daar mocht David door bidden, hè. Maar ze kunnen niet met de genade werken. Ze kunnen niet met het geloof werken. He, er zijn een hoop mensen ja, die hebben dat, die hebben van het geloof weer een soort nieuw werkverbond gemaakt. En daar kunnen ze mee aan de slag. Ja. Allerlei vroomheid produceren en goede werken. Maar ja, zoals David. David en Asaf. Asaf die kwam niet verder als een groot beest. Ik ben een groot beest bij God. Dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. De hoogste stand in het geestelijke leven. Als Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Is de hoogste stand in het geestelijke leven. Want dan ligt de roem alleen in Christus. En als je er ook nog wat bij moet zuchten. Hè, als je er ook nog wat bij moet leggen. Hè, nog een beetje heiligheid aan de dag moet leggen. Wil Gods volk dan niet heilig leven? Absoluut, absoluut. Gods ware volk zou zonder zonde willen leven. Maar de Heere belieft dat niet te doen aan deze zijde van het graf. Ze zijn zonder zonden in Christus. En als je dat nou niet genoeg is, mensen, dan is genade voor je een vreemde zaak. Het is ook een vreemde zaak. Genade en geloof, dat is heel onlogisch. Ik heb het al wat meer willen benadrukken. Tegenwoordig willen ze alles beredeneren en als een puzzel in elkaar leggen. Hè? Maar dat is nou net het genadeleven niet. Genadeleven niet. Gods volk bevindt zich qua omstandigheden vaak. Moeten ze tegenovergestelde inleven als wat de Heere beloofd heeft. En als je me niet verstaat, dan, ja, dan versta je het niet. Dan versta je er niks van. David ook. Hè? David die mocht zich weten, de man naar Gods hart. Maar hij moest vaak het tegenovergestelde inleven. Door binnenlandse en buitenlandse vijanden. Hè? Valse lippen, bedriegelijke tongen. Ja. En zeg je, is dat nou de weg? Ja, dat is de weg. Ze hebben Christus vervolgd, ze zullen u ook vervolgen. Ze hebben Christus gelasterd, ze zullen u ook belasteren. Maar als de Heere erbij komt, als de Heere erbij komt, ja, dan neemt hij op de lasteraars voor zijn rekening. Dan neemt hij de valse lippen voor zijn rekening. En als dat gebeurt, dan zegt David... Wat zal u de bedriegelijke tong geven of wat zal zij u toevoegen? Mooi eens over nadenken. Dan zegt David eigenlijk, wat denk je nou dat je God kan bewegen of veranderen of tegen God kan strijden? Scherpe pijlen eens machtige mitschaders, gloeiende jeneverkolen. Dat zal God betonen. Aan de vijanden van zijn volk, aan de vijanden van Christus. Hè, die daar hun profane hand in hebben. Onder een heel vroom. Hè, want ze zoeken altijd, dat hebben ze bij Christus ook gedaan. Hè. Mooi maar nagaan, tijdens zijn rondwandeling op aarde hebben ze altijd in het leven van Christus gezocht naar een stok om de hond te slaan. Ze zochten hem altijd in bepaalde woorden te vangen. Nog gelukt. Nog gelukt. Kijk, Christus was onfeilbaar. Onfeilbaar. Nog gelukt. En in hem is Gods volk ook onfeilbaar. Want in hem zijn we meer dan overwinnaars. Ja, dat is een privilege van Gods gerechtvaardigde volk. En daar was David er een levend lidmaat van. Hè. En dan toch door die onderaardse gangen. Je zou toch zeggen, ja, die man, die zou dan toch wel meer huppelen van zielenvreugd. Nou, als je ziel gered is, als je ziel gered wordt, dan, 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 Dan mag je huppelen van zielenvreugde. Ik denk wel eens terug aan die eerste liefde. En dan lag alles zo teer. En, dat was eigenlijk een vesting. Een vesting. Die eerste liefde, dat is een soort vesting. Want dan is de Heer zo'n vurige muur rondom je. Dan denk je dat je de hele... Echt hoor, dan denk je dat je de hele wereld aan kan. Dan denk je dat je... Dan denk je dat het nooit meer anders wordt. Ja, als de Heer verder geleiden op dat pad, op die smalle weg des levens. En dan komen er allerlei beproevingen. Want in die eerste liefde ben je nog zo ongeoefend als wat. En dan ben je net zo'n jonge vogel die de roofvogels niet kent. En die bloot staat aan alle gevaren. Ik kan daar meer voorbeelden van geven. Ongeoefend in de strijd. En wanneer word je nou geoefend? Wanneer word je nou geoefend? Ja. Want die weg, die smalle weg, dat is geen opgaande weg. Dat is een weg die afloopt. Hè? Dat is een weg naar de diepte. En denk je, ja. Ik heb al eens gedacht, ik weet gaande minder van het woord. He? Dan kom je erachter dat je geen mensenverstand hebt. Er is nergens geen verstand van. Mens denkt beslissingen te kunnen maken. Dwaas. Ik heb wel eens vaak gezegd, Heere, wilt u maar voor mij beslissen? Want ik weet het niet te zeggen. Ik weet niet wat de rechte beslissing is. Dan kom je als een dwaas openbaar. Hoe verder op de weg, hoe dwazer. Hoe verder op de weg, hoe kinderlijker. Kinderlijker. Niet kinderachtig. Dat is de godsdienst van vandaag. Sentimenteel en kinderachtig. Moet niks van hebben. Kinderlijk. Ja. Valse lippen en een bedriegelijke tong. Ja, die mensen die dat doen, die hoeven dat nooit voor niks te doen, hè? Nee. Want het woord zegt, hun plagen zijn er. Hoef je niet voor niks te doen, hoor. Je hoeft nooit gratis Gods werk te lasteren. Hoef je nooit gratis te doen. Je krijgt altijd uitbetaald naar loon. En David was een vreedzame in Christus, want de vreedzame zoeken de vrede. Geen valse vrede. Geen vrede die ten koste gaat van de waarheid. Kijk, ik hoorde nog eens, ik wou er van de week nog eens over schrijven, maar er is niet van gekomen over die Leicester-conferentie. Oh nee, niet die Leicester-conferentie, die conferentie in Haamstede. Ja, dan hadden ze het een beetje over die pietisten en over die heiligheidsdrijvers en over die nadere reformatie. Voetsius. Ja, die werd een soortement bijna nog boven Luther en Calvin gesteld, maar Voetsius heeft zich bijna uitsluitend bediend van Roomse theologen. De nadere reformatie is een stap terug naar Rome. God heeft de reformatie gegeven. En de nadere reformatie, dat is maar een aanplaksel. Dat is maar weer een weg terug naar Rome. Maar ja, dat is weer een heel nieuw onderwerp. David was een vreedzame in Christus, want de vreedzame zoeken de vrede. Dat is waar, hoor. Gods volk die zoekt met iedereen zoveel mogelijk de vrede te bewaren. Geen valse vrede, hoor. Dat mag je gelijk zeggen, maar zal ik je gelijk nakomen. Geen valse vrede. Dat doen ze vandaag. Valse verdraagzaamheid. Maar dat is van de duivel. Geen vrede die ten koste gaat van de waarheid. Dat is een valse vrede. En als je denkt dat je daarin iedereen te vriend kan houden, dan reis je rechtstreeks naar de verdoemenis. Want dan ben je niet van God bearbeid. David was een man, die wordt niet voor niks de man van, naar Gods hart genoemd. Hij was van Gods geest bearbeid. En dan denk ik wel eens, mensen, als ik dan in die gereformeerde wandelgangen die spraken hoort. Hè, als ik dan die dominees hoort op die Haamstede conferentie. Dan denk ik, er is ook niks van God bij. Dat is geen taal van God. Daar zitten ze een beetje 400 jaar terug te klauwen. He, Thomas à Kempis. Mensen, mensen. Alsof er geen Christus bestaat. Alsof er geen woord van God meer is. Allerlei ontledingsverhalen. Van die dacht de zus over. En het was typisch dat die weer stukken van die overnam. Mensen, wat een benauwdheid. Wat een ophouders op de weg. Paulus zegt, ik wens niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. De apostelen hadden geen oudvaders. Hoor. Die konden zich niet beroepen op Luther en Calvijn. En dan gaat er nog een dominee, die gaat een beetje Calvijn zitten ontleden. Hè, dat hij gezegd heeft, Paulus die was daar en daar was hij een beetje in de war. Hè, dat zou Calvijn dan gezegd hebben. Mensen, alsof ze er behagen in hebben dat Calvijn een schriftkritiek deed. Wat is dit voor een godsdienst? Wat is dit? Alles wat niet overeenkomt met de zuivere leer van Gods woord, kan je aan de kant schuiven, op de mekhoop gooien. Wie daar ook achter staat. Wie daar ook de spreekbuis van is. Hier kan maar Luther en Calvijn niet voor God verschijnen. Hoor. Met Malan niet, met geen dominee niet. Alleen met Christus. En daar was het David om begonnen. Die was het niet begonnen om hoogstaande, om hooggeplaatste theologen. Die was het alleen om Gods genade begonnen. Om de verheerlijking van Christus in zijn leven. De grote Davidszoon. En de rest kon je van David gestolen krijgen. Als hij op zijn plek was, hè. Maar denk erom, David die blijft met al zijn zonden de man naar Gods hart. Denk erom. En dat is ook zo in onze dagen. Een kind van God kan wel eens uitglijden, goed uitglijden. En dan hoor je de lastertongen door het land gaan. Dan heb ik het over persoonlijke zonden. Hoor. Dan heb ik het over, niet over de aanranding van Gods waarheid. Maar dan heb ik het over persoonlijke zonden. Hè. Ik heb wel eens meer gezegd. Ik zeg er mooi dat we naast gaan zitten. Want Paulus zegt, ik ben de grootste van alle zondaren. Maar mijn is barmhartigheid geschied. Maar als men dat verbindt. Dat je maar water in de wijn moet doen ten aanzien van de waarheid. Die zijn van de duivel zwanger. Wie niet in de leer van Christus blijft, heeft nog de vader, nog de zoon. Denk er goed om. Er werd dan gezegd op die Haamstede conferentie. Dat er een kromme leer geleerd kan worden. En valse leer en noem maar op. En dat God daar toch mee meeging. Nou vergeet het maar hoor. God bedient zich nooit van een valse leer. Nooit, nooit en te nimmer. Nooit en te nimmer. Nooit. En als er, ik ken een man in mijn vroege dagen. Die was in de Roomse kerk tot bekering geworden. Maar niet door wat er verkondigd werd. Maar door het lezen van Gods woord. Dat was zuiver, hè? Het woord was zuiver. God bedient zich nooit van een valse leer. Hij bedient zich nooit van valse leraars. Het kan zijn dat een onbekeerde leraar objectief een rechte leer verkondigt. Daar kan de Heer zich van bedienen. Want alles wat overeenkomt met zijn woord, het woord is niet gebonden. Het woord is nooit gebonden. Zelfs in de PKN niet. Maar dat betekent dan niet dat de PKN een rechterlijke kerk is. Vergeet het. Vergeet het. Er gaan tegenwoordig stemmen op en ook op die Haamstede conferentie dat we terug moeten keren naar Rome. Ben je gek geworden? Rome zal vernietigd worden. Rome is definitief afgesneden. De Heer heeft de kerk de reformatie gegeven. Dat was niet een andere gestichte kerk. Hij heeft de altaren eruit gegooid. De valse leer eruit gegooid. En dat was de kerk de reformatie. Preekstoelen erin, de zuivere leer. Dat is niet een herstelde kerk, dat is niet een gereformeerde gemeente. Hoe kom je erbij? En dat is ook niet meer de Roomse kerk. Nooit meer. De kerk de reformatie. Dat is de kerk. Ja, dat is de kerk van Christus. Daar waren vele levende leden in. Ja. We hoeven niet voor een kerk te strijden, mensen, want dat is enkel verlies. En er is maar één kerk, dat is de levende, dat is de algemene, algemeen heilige christelijke kerk. Dat is maar één kerk op aarde, wereldwijd. He? We spraken van de week nog van die Malanne-gasten, van die Malanne-favorieten, he? Van die supporters. En die zeggen ze, ja, wij hebben de ware kerk. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou, ik noemde een paar landen op, he? Brazilië en Rusland. Ik zeg, daar heb je die kerken voor jullie niet. Dus ik zeg, daar heb dan God zijn volk niet. Nou, uitgepraat. Die mensen zijn zo kortzichtig als de duivel. Nou, de duivel is niet zo kortzichtig, hoor. De duivel die heeft een hele brede blik. De duivel is de beste theoloog. Het is een valsheid, hoor. Het is een valsheid. Je komt er echt mee om. Ook al denk je dat je lid bent van de ware kerk. Met een kleine k. Mensen, wat ben je dan van de duivel betoverd? Wat ben je dan van de duivel betoverd? Want dat gaat niet meer om Christus. Hè? Die mensen die vechten voor een kerk. Die vechten voor een dogmatiek. Hè? Die de ware niet is. Het gaat niet meer om Christus. Het gaat niet meer om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Het gaat alleen maar om kerkjes spelen. Ik geef er nog geen cent voor. Als het niet gaat om Christus, als Christus niet de drijvende oorzaak en kracht is en koning der kerk is, dan ben je lid van een valse kerk. Of dat nou gereformeerd boven staat, of dat je nou de ware belijdenis handhaaft, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Het is allemaal vals. Als Christus er niet is, dan is het allemaal vals. En de Heer Jezus die kan zich verbinden met twee of drie die in zijn naam vergaderd zijn. God kijkt niet naar al die synodale bewegingen. Daar kijkt God niet naar. Hij kijkt waar zijn kerk vergaderd is. Daar is hij in het midden. En anders nergens. Ja, dus degene die de breuk op het licht genezen, die verkondigen vrede, vrede en geen gevaar. Dat zijn predikers. En ik heb het u al vorige keer gezegd, die water bij de wijn doen om de lieve vrede wil. Niet zoveel, bedruppeltjes, hè? Bedruppeltjes water bij de wijn. Zie je genees. Maar Christus verandert water in wijn. Dat is heel wat anders, hè? Die deed niet bedruppeltjes. Dan denk je, nou, bedruppeltjes wijn bij een glaasje water en ook een beetje rood. Dat is de godsdienst van vandaag. Hij verandert water in wijn. Dat is heel wat anders, hè? Ja. Dus de water in de wijn doen om de lieve vrede wil. Maar dat zijn geen dienstknechten van Christus. Hè? Paulus spreekt geen evangelie naar de mens. Geen valse vrede, want hij zegt anders zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dat is net met David. Hij had lang gewoond bij mensen, bij degene die de vrede haten. En die de valse vrede lief hadden. En daarom haten ze David ook. Dat was de man naar Gods hart, die kon alleen maar de rechte Gods verkondigen. En degene die de valse vrede lief hebben, dat zijn de valse leraars die de tucht niet handhaven, zichzelf wijden en niet in de bressen staan als de schapen worden aangevallen. Nou, David was als jonge herdersjongen, had hij dat al geleerd, hè? Had de Heer hem daar al in geoefend. Als er dan een roofdier, een leeuw of een beer, een beetje een afgedwaald schaap wou pakken, wou verslinden, dan ging David ertussen staan. Dan ging David. Daar kun je nou een herder aan herkennen. Of die ertussen gaat staan. Dat is Christus, hè? De goede herder. Die gaat er altijd tussen staan. Tussen het roofgedierte en tussen zijn schapen. Dat had hij bij David ook gedaan. En daarin was David in verhoord geworden. Dat hij aangevallen werd door valse lippen en bedrieglijke tongen en de Heere ging ertussen staan. En de Heere die zegt, David, ik heb al die valse tongen en bedrieglijke lippen die ik opgevangen voor u in uw plaats. En dat geldt al Gods volk. En ze kunnen je wel lasteren, Gods volk van God, maar ik heb wel eens gezegd, dat doen ze mij niet aan, maar Christus. Want je bent met ziel en lichaam eigendom van Christus. Als ze op je rechterwang slaan, dan kun je rustig je linkerwang geven. Want die wangen, die zijn van Christus. De waarheid moet dus zuiver gepreekt worden, want God bedient zich nooit van een leugenleer. Daarom bidt David, red mij van de valse lippen en de bedriegelijke tong. En tegenwoordig zijn ze zo verdraagzaam, hè, dan zeggen ze, nou ja, iedereen die moet het maar zelf weten, hè, in dezelfde kerk, leervrijheid. Dat leert Gods woord niet, hoor. Dat leert Gods woord niet. Wie niet blijft in de leer van Christus, deze heeft nog de Vader, nog de Zoon. En nu zijn er velen, ik heb het u al gezegd, die met een zuivere leer schermen en pretenderen de enige ware kerk te hebben en te zijn. Maar dan gaat het niet meer om Christus, maar om de vrome mens. Hè? Om religie zonder leven. Ofwel een dode vormen godsdienst. Maar Christus spreekt daar zijn wee over uit, hoor. En dat moet ik ook zeggen ten aanzien van die Haamstede-conferentie. De Heere zegt, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij zijt een wit gepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol dorre doodsbeenderen en alle onreinigheid. Dus dan schuift de Heere heel die vormen godsdienst één keer in, en hup, aan de kant, weg. Kerken waar fariseeërs en de valse leraren de toon aangeven, zijn in onze dagen geen uitzondering meer. Maar gemeengoed. In zulke kerken is men totaal niet geïnteresseerd in de bekering van verloren zielen. Is het waar of niet? Dan gaat het alleen maar over onze kerk, onze dominee. Maar mensen, dat is een dan wordt het een ideologie. Dat heeft niks met Christus uit te staan. Moet dus ook niks van hebben. Er stond pas gisteren stond er een bericht in de krant dat een islamitisch meisje, die was christen geworden. En daarom werd ze hevig vervolgd door haar eigen vader en door haar eigen moeder. Ik denk, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag, precies hetzelfde. En zeker in die rechtse kringen, als hij daar christen mag worden, ja, dat moet je zeggen, hè. Dan zeggen ze, wat? We zijn allemaal christenen, hoor. Nou, ik zeg, je liegt het, hoor. Je liegt het. Want als je echt christen mag worden, dan ben je van Christus. Het woord christen, dat is zo veralgemeniseerd in onze dagen. Maar zo is het niet, hoor. Zo is het niet. Het is net als dat meisje, dat islamitische meisje, die christinnen werd. Die werd vervolgd en met de dood bedreigd. Nou, ik zeg, in die Malankringen zeker. Ik zeg, als je daar christen mag worden, dan word je precies hetzelfde vervolgd en met de dood bedreigd. Zulke moordspelonken zijn het geworden. En niet alleen die kerk van Malan. Maar de Heere verbindt er zijn zegen niet meer aan. Het zijn moordspelonken geworden. Ideologie. We staan ver boven die tollenaarsgestalte. O God, wees mij de zondag genadig. Dat is het voor hun al gepasseerd station. En dan zeg ik, ik heb wel eens tegen die dominees gezegd, jullie zitten niks anders dan in een dode zee te vissen. Er zwemt geen levende vis meer in. Er zijn ook geen gemeenten van Christus meer, hoor. Vergis je niet. Hoeven wij dat niet letterlijk aan te wijzen? Dat is Gods werk. Maar zo wordt het geopenbaard. Zo komt het. De Heere zegt, aan hun vruchten zult geen kennen. Dus kerken waar de fariseeërs de toon aan geven, zijn in onze dagen geen uitzondering meer. En in een zulke kerken, daar interesseert men zich niet meer, hè, naar de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat is geen worsteling meer. Hè. We hebben de waarheid. Tussen twee haakjes, want kijk, dat er werd één waarheid gezegd op die Haamstede-conferentie. Er werd één waarheid gezegd. Die dokter Opperthof, die zegt, hij zegt, ik ben onderwezen door professor, ik ben zijn naam al kwijt. En we zeggen, maar weet je wat hij zei? Hij zegt, ik word wel tegengesproken, maar niet weerlegd. Nou, daar heb je het. De secte van Christus, hè, noemen ze de secte van Jezus, die werd wel tegengesproken, overal tegengesproken. Ik word wel veel tegengesproken, maar niet weerlegd. Moet je goed over nadenken. Dat hebben ze Christus ook gedaan. Die is wel tegengesproken. Maar hij is nooit weerlegd, omdat ze het niet konden. Ze konden het niet. Maar Christus sprak de waarheid. Ze konden de discipelen wel tegenspreken, die farizeeën. Maar ze konden ze niet weerleggen, die apostelen. Want de apostelen spraken de waarheid, die in Christus is. Ja, nou in zulke kerken hè, wat, waar men zich pretendeert op, ja dan wordt het eigenlijk materieel. Hè, dan wordt de godsdienst materieel. Hè, dan krijg je allemaal van zulke praten. Ze zijn er zo onverschillig onder als de beesten. Ik heb jonge lui gehoord. Nou, de rillingen lopen over je rug. Hè, van God moet het doen en... En noem al die. En dan in totale onverschilligheid hoor, want het is in wezen nog een waarheid ook. Maar in zulke onverschilligheid dat ik denk: van mensen, de genade deur is voor jullie voor eeuwig gesloten. Want je wilt niks met Christus te maken hebben. Je hebt nog geen eens een gevoel in je hart dat je echt door God bekeerd moet worden, dat het noodzakelijk is. Dat is in zulke kringen aan zover een passeer station. En ze denken echt dat ze met een lidmaatschap van een zuivere kerk tussen twee haakjes, dat ze daarmee bij Gods soort in het gevlei komen. Mensen, wat een zielsbedrog, wat een ontzaglijk zielsbedrog. In zulke kerk is men niet geïnteresseerd in de bekering van verloren zielen, want het draait allemaal om eigen zuiltjes en het is ook de letterlijke taal die ze gebruiken. Al die opinieleiders, die reformatorische opinieleiders, die staan allemaal voor hun eigen zuiltje te vechten, maar de zaak van Christus laat hun koud. He, dus dan wordt het een ideologie. Dat is richting Hitler. In onze dagen is abortus en euthanasie, dat zijn al vanzelfsprekende zaken. Ook bij de SGP. Want die spreken over gedoogsteun. Van een rechtskabinet, een liberaal rechtskabinet. En die moorden en doden als de beesten. Gedoogsteun. Aan de nazi-regering. Dat is de SGP. Daar is God uit hoor. Dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Heel die SGP-beweging niet. God zal ze verwoesten. Het is allemaal om eigen zuiltje en stand, allemaal eigen belang. Hè? En daar had David, dat waren nou de vijanden van David. Al die rechtzinnige lui. Hè? Die valse lippen, want dat zijn valse lippen en die bedrieglijke tongen. Die Gods woord verdraaien tot hun eigen verderf. Het zijn moordenaarskuilen gelijk. En David die had in die moordenaarskuilen gezeten. Ik heb wat dat betreft net als Daniel in zulke leeuwenkuilen verkeerd. He, maar omdat de Heere de muilen der leeuwen toesloot en sluit, konden ze me niks doen. Maar in die kuil heb Daniel wel tot God gebeden. Denk er maar om. En David ook. Hè? David had ook dikwijls in een leeuwenkuil verkeerd. En buiten de legerplaats. Kijk, dat is in onze dagen ook het adekadabra in de kerk. Als hij buiten de legerplaats verkeert. Dat is adekadabra. Ze preken Christus, maar ze geloven niet in een leven buiten de legerplaats. Dan geloof je niet in Christus. Dan geloof je er niet in. Dan kan je hem wel preken als een Biliam of weet ik het wat. Maar dan geloof je niet in Christus. Want Gods volk beslist niet meer over hun eigen leven. Die worden daar buiten gevoerd. Die worden daar ingezet. In die diepe plaatsen. En dan komt Christus erbij. Hè? Die moordenaar aan het kruis vond Christus buiten de legerplaats. Simon van Cyrene vond Christus buiten de legerplaats. Dat is totaal een vreemde godsdienst in onze dagen. Hè? Als je niet meer lid bent van een kerk. Ja. Dan ben je verdoemd. Nou, dank u wel. Hartelijk bedankt. Verdoemden, die worden door God bekeerd. En niet anders. Goddelozen worden met God verzoend. Dus als je denkt dat de kerk je de bekering bezorgt, Dan maak je ook een fatale vergissing, mijn mensen. Ik ben niet tegen de instellingen Gods. Absoluut niet. Ik ben net als David. Ik heb al mijn dagen begeerd om in het huis van God te wonen. Dat weet God. Dat weet God. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken is een tempel. Maar ja, de situatie is anders. Hè? De situatie. De Heere had David in de beproevingen, in beproevingswegen geleid. Hij moest vluchten over de bergen en door de dalen. Ja, als een veldtoen op de bergen. Eerst voor die helse Saul. En later kreeg hij nog meer vijanden. Zelfs tot zijn eigen zoon toe. Ja, dat is het leven des geloofs, mensen. En als je daar nou niks van af weet. Wat zou je dan je eigen pretenderen? We reizen op een eeuwigheid dan. We gaan God ontmoeten. We gaan een levende God ontmoeten. Straks zal je staan voor de rechterstoel van Christus. En dan zal je bloed bevriezen. Als je nou niks anders als godsdienst bedreven hebt. En dat je niet hebt gewild dat die koning over je zijn zou. Nou, David die had dus. Hè, Gods volk verkeert meer in de leeuwenkuil als eruit. Ja. Omdat de duivel het levende kind geen plaats op deze aarde gunt. Gods volk heeft geen plaats in deze gewesten. En als je nog wel plaats hebt, als je het hier nog wel kunt zoeken, als je het hier nog wel kunt vinden op deze wereld. En de Heere die zorgt dat zijn volk er doorheen komt, dan zorgt de Heere voor, want anders zou ze het niet uithouden. Nee, zou het niet uithouden, zeker niet in onze dagen. Alle krachten spannen zich samen tegen het levende kind. En er helpen geen kerkvergaderingen meer tegen. Geen kerken. Zijn moordspelonken geworden, vervolgers geworden. He? Vrome preken houden, maar niet in de bressen staan. Wel zeggen dat hij doet, maar niet doen. En dat daar had David, was daar ook mee geconfronteerd. He? De man mijns vredes, zegt hij, met wie ik mijn brood had, die hebt de verzen hooglijk tegen mij verheven. Dat is de weg, dat is de weg, dat is de weg. Geen plaats in de kerk, geen plaats in de samenleving. En om die reden moest David als een vreemdeling in Mesech verkeren en in de tenten van Kedar wonen. Was op de gang van de bruid uit Hooglied. Die had zich leren kennen zo zwart als de tenten van Kedar. Die had die tenten van Kedar van binnen leren kennen. Ja, je kunt er wel eens tegenaan kijken, hè. En een keer wel eens, als je dan de wet hoort preken, hè, en je mag enigszins in die spiegel van de wet kijken hoe zwarte zonde daar je bent. Maar heb je nou die tenten van Keder wel eens van binnen bekeken? Heb de Heer je hart van binnen wel eens laten zien? Je kunt met een gevoel niet doen, hoor. David moest verkeren in Mesech, in het Mesech der ellende, in deze aardse woestijn, was hij een vreemdeling geworden. Bij mensen die de vrede haten, maar altijd maar bestreden, altijd maar bestreden, geen dag rust, altijd maar bestreden. Maar als de Heere erbij komt, geliefde, dan zegt Paulus, wij dan gerechtvaardigd. Door het geloof hebben we vrede bij God. In de grootste smart hebben we vrede bij God. Als de Heer erbij komt. Als de Heer zich aan de ziel openbaart. Dan tellen de omstandigheden niet meer mee. Want dan is God alles en in allen. Dan is het een held die aan de spitsen treedt. Dan gaat de Heer je als een heiligt voor. Hè? Kijk, die smalle weg des levens. Die is door Christus gebaand, hoor. Want hij is ook de weg. Die hoef je niet zelf te banen. Dan zal een dwaas zich aan zijn voeten nog niet aan een steen stoten. Nee. Daar kan een blinde overheen wandelen. In Christus. Nou, David had lang gewoond bij mensen die de ware vrede haten. Hij had lang gewoond. Bij mensen die de valse vrede lief hadden, de kerkpolitiek aanhingen elkaar naar de ogen keken, maar niet met Gods volle kwalijk behandeld wilden worden, omdat ze vanwege het kruis van Christus niet vervolgd wensen te worden. Dat is toch wel iets van vandaag. Dat is altijd al zo geweest. Tuurlijk, dat is altijd al zo geweest. Maar het is vandaag niet anders. Het is vandaag in onze dagen manifesteert de duivel zich als een briesende leeuw, maar meer nog als een engel des lichts. Het gaat allemaal subtiel, vacuüm verpakt, vroom, wordt het gezegd. En dat is net van de duivel. Die mensen die lijken naar, en als ik die mensen ontmoet, dan zeg ik, jongen, wat een spontane, hartelijke mensen. En dan gaat het over de ware vrede. En dan veranderen ze, dan ondergaan ze een metamorfose en dan wordt het ineens duivels. Dat heb ik al zoveel keer meegemaakt, mensen. Dus begrijp je nou dat ik zeg dat ik voor al die vriendelijkheid niks geef? Dat is zo bedrieglijk als de duivel, wist je dat? Tante Lene zei altijd, je moet een zakje zout met elkaar opeten. En als dat niet laaien kan, dan is het van God niet. David had lang gewoond bij mensen die de ware vrede haten. Had lang gewoond bij mensen die er altijd goed van af wilden komen. Nou, als je nou goed leest, dan hoef je nog eigenlijk, je moet wel bekeerd zijn hoor. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. En dat pretenderen die mensen die zeg maar voor de ware kerk en onze dominee en onze religie, hè, onze doctrine. Hè? En dan wordt onbekeerdheid een soort recht. Nou, dan ben je echt in de klauwen van de duivel. We zijn van nature allemaal, maar dan ben je eigenlijk overgegeven. Als je onbekeerdheid als een soort recht gaat zien, hè? Dan heb je een soort recht om van het avondmaal af te blijven. Maar geliefde, onbekeerdheid is geen recht. Je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Maar dat even terzijde. David had lang gewoond bij mensen die er altijd goed van af wilden komen. Zonder kleerscheuren het leven door. Een beetje water bij de wijn doen. Gods woord een beetje aanpassen. De mond vol over naaste liefde. Maar ondertussen de ware vrede haten. En de bestraffende man in de poort haten. Moet maar opletten. Als je je mondje bij de Heere vandaan krijgt. Dan gaan ze je haten. In de rechtzinnige kerken vooral. Hè? Dan word je genegeerd als de pest. Dat zei dus ook van Paulus. Wat is dit voor een pest? Er is nog niks veranderd, mensen. Er is nog niks veranderd. Niks veranderd. We hebben tegenwoordig het vacuüm verpakte christendom. Nou, als ik dan die personen wel eens de revue van mijn gedachten laat passeren. Dan denk ik, als ik daarmee de oorlog moest winnen, mensen. Dan was dat bij voorbaat verloren. Daar zou ik het niet meer op durven wagen. Al hebben ze dokter voor hun naam staan of professor. Ik zou het er niet op durven wagen. Want dan ga je verliezen met sukkelui. Dan ga je verliezen. Die lezen de geschiedenis wel, maar ze kennen het niet. Ze kennen het zelf niet. Ze staan in het harnas van Saul. Ze zijn een beetje te prevelen. Maar David zegt, ik kan in deze niet gaan. Ik heb het nooit verzocht. Niet meer in de bressen willen staan, hè? Omdat men vanwege het kruis van Christus niet vervolgd wenst te worden. Dat worden dan je vijanden. Als je vanwege de ergernis. In onze dagen praat men over eenheid, oecumenische eenheid. Hè? Allemaal christenen. Maar de ergernis van het kruis wordt ondertussen teniet gedaan. Dan mag je niet meer zeggen de waarheid die in Christus is. Niet alleen zeggen, maar ook als het een getuigenis is. Hè, want dan wordt het geen verhaaltje meer. Hè. Dan wordt het geen verhaaltje meer, maar dan moet het eruit. Een getuigenis, dat moet je zeggen. Dan is het een getuigenis. Dan is het niet een discussie. Hè, niet een vergadering om bij elkaar te komen. Nee. Een getuigenis. En dat valt zoals het valt. tegenwoordig de oecumenische beweging, de valse oecumenen, die zoeken eenheid waarin de ergernis van het kruis totaal verdwenen is. Omdat ze niet vervolgd wensen te worden. Dat is de godsdienst van vandaag. Dat is de rechtzinnige, bevindelijke godsdienst van vandaag. Die willen zoutisch handhaven. En God gaat ze vernietigen hoor. God gaat ze vernietigen. En waar blijf je huis dan op zandgrond gebouwd, geliefde? Als de waterstromen zullen komen. Als de winden zullen waaien. Als je echt van de Heere bekeerd bent, dan neemt hij je apart. En dan gaat hij je in de oven werpen. Opdat hij er als zuiver goud uit zou komen. Job zegt, ik zal als goud uitkomen. Omdat hij zich verzekerd wist dat zijn verlosser leefde. Moet beproefd worden, mensen. Anders weet je nergens van. Kun je dokter zijn in de godgeleerdheid, anders dan weet je nergens van. Kun je 30, 40, 50 jaar dominee zijn, maar als je dat leven van Job niet kent, dan kun je nergens van. Dan weet je ook nergens van. Dan heb je geen recht om dominee te zijn. Dan sta je maar een beetje te prevelen. Theorieën verkondigen. Christus met de mond verkondigen, maar met het hart verloochenen. Want er is geen praktijk. Beetje vroom doen. Beetje geëerd worden. Maar dat is niet het leven in Christus. Kijk maar naar David. Die man die werd vervolgd. Openlijk. Hij moest vluchten. Hierheen, daarheen. Hier in een spelonk wonen. En daar in de bossen. Mensen, dat zijn we kwijt. Zo hebben de Waldenzen geleefd. En zo hebben ze de waarheid verdedigd. In de bressen gestaan. En hebben tegen de paus en zijn dragonders gezegd. Dit land behoort God toe. En waar zijn die partijen die zeggen. Nederland behoort God toe. Een beetje hoereren met dat Eurobabel. God zal het zien en zoeken. Een beetje de theocratie verloochenen. Eraan geven. God zal het zien en zoeken. Als je dan een vleeselijke regering wil, dan zal je die krijgen. Als je dan een Saul wil, dan zal je die krijgen. Dat is de kerk van vandaag. Maar David was een vervolgde des Heren. Omdat hij de man naar Gods hart was. Als hij het hebben opgelezen, dan bidt hij tot de Heren. Hij zegt, want ik ben uw knecht. En dan sprak hij door de geest van Christus. Christus die kon zeggen, ik ben uw knecht. En daarin kan Gods volk Christus nastamen. Ik ben uw knecht. David was een vervolgde des Heren. Omdat hij in Christus hoor. In Christus hoor. De man naar Gods hart was. En we hebben het al gezegd, David was als herdersjongen al in de bressen gaan staan. Als de kudde belaagd werd door roofdieren. En in heel zijn verdere leven heeft David zich te weer moeten stellen tegen roofdieren, letterlijk, menselijk en geestelijk. Drie dingen, hè? Letterlijk, menselijk en geestelijk. Want David die voerde de oorlogen des Heren, hij was krijgsman onder de banier van koning Jezus. Weet ook? Krijgsman. Onder de banier van koning Jezus. Christus die houdt er enkel soldaten op na. Geen oude wijven. Ja, sorry dat ik het zeg. Geen Jan Klaases. Soldaten. Geoefend in de krijg. En zijn dat dan van zulke helden? Nee. Het zijn wel helden hoor. Weet je de helden van David? Heb je er wel eens van gelezen? De helden van David? Hè? Die uit Bethlehems bormput gingen putten om David die dat water te bezorgen. Die braken door alles heen. Dat zijn de helden van Christus. Door het geloof. Geen helden in zichzelf. In Christus. En David voerde de oorlogen des Heren. En toch wordt hij een vreedzame genaamd. Ja. Paradoxe. Schijnbare tegenstrijdigheid. David voerde de oorlogen des Heren en toch was hij vreedzaam. Want moet je nou goed luisteren doe je oren wijd open wat er nu gezegd gaat worden. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Gods woord het zegt. Gods volk is hetgeen Christus is, namelijk in de toerekening. Gods volk is hetgeen Christus, hetgeen God over hen zegt, wat ze zijn. Zij dat nooit vergeten, jongen. Tegenwoordig hebben we een godsdienst, dan word je gemeten aan je gedrag. Nou ja, als we Davids gedrag nakijken, hè, als we dat lijstje opgemaakt hebben. Zo, en als je dan je eigen gedrag ernaast legt, dan zeg je, David, ik breng het er nog veel slechter vanaf. Dan verzinkt hij ook in de hel, hoor. Gods volk is hetgeen God over hen zegt. En daar ligt ook de troost in, daar ligt de enige troost in. Hoe God over je denkt. Wat mensen over je zeggen, tante Lene zei altijd, de paard in Siberië is koud. Siberisch koud? Ja. Weet God van ons af. Daar gaat het over. Weet God van ons af in Christus. Heeft hij dat je bekend gemaakt? Hebben die vrede gesmaakt, die alle verstand te boven gaat? De ware vrede. Christus is onze vrede en daarom zijn we de vreedzame volk van God. En juist op de vreedzame houdt de duivel zijn vurige pijlen gericht. Want de vreedzame in Christus maken geen vrede met de duivel. Want de duivel is een verklaarde vijand van het werk Gods en ook van Gods volk. David zegt, ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, als ik de waarheid spreek, als ik spreek over de ware vrede, dan zijn zij aan de oorlog. Al die mensen met die valse verdraagzaamheid, godsdienst, die zijn dan aan de oorlog. Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Ja, u ziet, geliefde, dat zodra een geredde ziel gaat getuigen, dan komt er oorlog. Dan komt er oorlog. Als ik spreek, zegt David, dan zijn zij aan de oorlog. Nou, je mag je eigen best voor een christen uitgeven, voor een refo. Hè? Je mag ook wel in Christus geloven, bekeerd zijn, geleerd zijn. Maar als je gaat getuigen dat Christus het alleen is, en de mens is niks, ten spijt van al zijn vrome bewegingen, dan gaan ze je haten. Dan gaan ze je haten. Ja, maar al die christelijke en al die reformatorische stichtingen en al die... En al die reformatorische kerken en die geachtenswaardige mensen allemaal. Ja, Paulus zegt dat is niks. Dat is niks. Drek. Christus is mijn een en al. En hij is boven al. Maar geliefde, als je van Christus gaat getuigen, als je zijn getuige mag zijn... En je wordt ervoor gezet. Hè, dan gaan ze je haten. Want dan weet je. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Ik spreek uit ervaring. Dan gaan ze je beschouwen als concurrentie op het kerkelijk erf. De westerse kerken. Noem alle kerken maar op die je bedenken kunt. Die zijn hiërarchisch geworden. Heel die nadere reformatie. Dat is een terugleiding naar Rome. Hierarchisch, dus die zijn weer tot de ziekelijke hiërarchie van Rome teruggekeerd, waarin er totaal geen plaats is voor het ambt aller gelovigen. Dat is een aanklacht hoor, dat is geen misverstane aanklacht. Er is geen plaats voor het getuigenis van Jezus en de geest der profetie. Hierarchisch geworden. En dat komt door de democratie, mensen, want democratie kan niet functioneren zonder politiek. Kan niet functioneren zonder politiek. Dat is in de kerk ook zo. Heel die democratische kerkvorm, dat is van God niet, joh. Dat is echt van God niet. Daar is geen geloof meer in. Daar is God niet meer in. Daar is alleen de mens in. En waar de mens centraal is, daar is Gods geest afwezig. Maar Christus voerde zijnen uit Jeruzalem. buiten de legerplaats om zijn smaadheid te dragen. Dat is de kerk van Christus. En als je nog flink kerkje kan spelen, als je je vuile handen nog uit kan steken naar, om een kerk te redden op een houten wagen, dan ben je niet van God gearbeid. Dat bestaat gewoon niet. Want dan ga je buiten de legerplaats zijn smaadheid dragen. De discipelen waren verblijd dat zij de smaadheid van Christus mochten dragen. Dat is weg in onze dagen. Een beetje de kerk draaiende houden, hè, muziekavonden organiseren om geld in te zamelen. Wat, ja, zendingsdagen met trampolines en botsautootjes. De Heere zal het zien en zoeken. Er is niks meer van God bij. U zegt, is het zo erg? Ja, het is nog erger als dat ik het zeg, want als je dan met die mensen aan de praat gaat, en dan denk je, wat een geest uit de afgrond. Wat een geest uit de afgrond is te gaan heersen op het kerkelijk erf. Het is allemaal horizontalisme wat de kerkklok slaat. Waar hoor je nog het ware werk van God? Waar hoor je daarvan nog getuigen? En waar het leven, de praktijk van het leven daarmee overeenstemt. Maar als je je goddeloze zonen nog een beetje 7 dagen sneeuw kan laten schuiven, dan geloof ik het niet meer. Dan geloof ik het niet meer. Dan geloof ik er niks van. En Eli is zwaar bezocht geworden om die zonde. Om die slappe Eli-geest. En dan zeggen ze tegenwoordig, ja, het woord moet het doen. Nou, dat zei David niet hoor. Dat was niet de praat van de Bijbelheilige. Het woord moet het doen. Als dooddoener. Maar David die had aan de troon van de genade, was die verkleefd en God had hem verhoord. Daar moest David van hebben. Daar moest David het van hebben. En daaruit geeft hij zijn getuigenis door de Heilige Geest. He? Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Dan kijk, dan heb je tijden, dan kun je haast niet meer leven op de wereld. Kun je als niet meer leven. Dan ben je soms met dingen bezig die volkomen in strijd zijn. Hè, met het. Ja, dat zie je bij de Bijbelheilige ook. Dan zeg je, jongen. Hè, en dan Salomo met al die prachtige vijvers en die paleizen bouwen. Maar die man die had er zijn hart niet in. Want hij schrijft dan die spreuken en dan zegt hij, nou het is allemaal ijdelheid. Allemaal ijdelheid. Salomo die zegt, waar ben ik toch mee bezig? Met al die wereldse dingen. Maar had zijn hart er niet in. Hoor. Had zijn hart er niet in. Nee. En David, ja, hij mocht ook wonen in het paleis onder zijn koningschap. En dan roept hij uit, o wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech en dat ik in de tenten van die paleizen, zijn met tenten van Kedar ook. Dat is allemaal niks hoor. Als je eens gevoerd bent in de binnenkameren van Gods verborgenheid van in Christus. Dan ben je bedorven voor al dat goud, al dat marmer en al die rijkdommen. Dan heb je daar, je moet maar opletten. Gods volk hebben een knak in de leven gekregen. Ik ontmoet veel christenen en denk ik, ja mensen, je kunt mooie verhalen vertellen, maar je hebt geen knak in je leven. Ik geloof het niet. Geloof er niks van. Geloof er niks van. Gods volk hebben een knak in de leven gekregen. Beproevingen. Kruisdragen. Vervolgingen. Smaadheden. Lasteringen. En dat zijn de vreedzamen hoor. Dat zijn de vreedzamen in Christus. En juist op de vreedzamen in Christus houdt de duivel, daar richt de duivel zijn vurige pijlen op. Dat is altijd al zo geweest. Hè? Maar Christus voerde zijnen buiten de legerplaats om zijn smaadheid te dragen, om kruis te dragen. Hè? Want er is in Jeruzalem geen plaats meer voor het levende kind. Dat is nooit zo geweest hoor. Christus moest veel verworpen worden door de ouderlingen en de schriftgeleerden. En tegenwoordig zeggen ze, ja, maar ken ook anders hoor. Ken ook anders, want wij zijn des Heren volk. Oh. Ja, als je de taal hoort, dan zou je het haast geloven. Hè? De meeste dominees spreken bekering en het geloof in Christus. Maar als er een ziel tot geloof in Christus komt en gaat getuigen van Christus, alleen en anders geen, dan blijkt het ineens je vijanden te zijn. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe is dat toch mogelijk? Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, als ik ervan mag getuigen, als de Heer mij doet getuigen, want getuigen dat is geen moeten hoor. Dat is een belofte die God zelf zal vervullen op zijn tijd. Dan gaat de Heer je mond openbreken. Maar als dat mag gebeuren, dan zijn zij aan de oorlog. In het spreken van David sprak God. En daarom werd David zo gehaat door de vrome godsdienst. En de afgunst waarmee Saul David bejegende, was David bijna fataal geworden. Maar de Heere heeft hem uit al zijn benauwdheden verlost. Het water komt wel eens tot de lippen. Ja. Gaat ook wel eens kopje onder hoor. Want de Heer, dat zijn onderaardse gangen. Hè? Jona overboord, kopje onder. Nou, wist echt niet dat die vis eraan kwam. Hoor. Wist hij echt niet, hoor. Wist hij echt niet, hoor. Johan dacht, het is voor eeuwig afgelopen met deze man. Dus ook met de bekeer, met de waarachtige wedergeboorte, is dat zo. Dat gaat door een trechter van onmogelijkheid. En als je dan vervuld mag worden van de geest van Christus, als je mag spreken bij God vandaan, dan is dat altijd afsnijdend voor het vrome vlees. Ik kom zogenaamd volk van God tegen en die zijn altijd maar op uit op het aangename. Maar dat zijn de gevaarlijkste mensen die er bestaan. Want deze wereld is niet aangenaam. Het leven in Christus voor het vlees is niet aangenaam. Als je dat zou afwegen, mensen, dan zou je afhaken. Dan zou je zeggen, ja, maar dat hoeft voor mij echt niet. Nee, snap ik. Daar solliciteert niemand naar. Maar Gods volk wordt erin geleid, omdat God er meer belang heeft bij de zaligheid van Sion als Gods volk. Ja. En als je mag spreken bij God vandaan, is dat altijd afsnijdend voor het vrome vlees. En dan komt de hel in beweging, dan komen de refo-kreeften en de oecumenische kevers uit hun holen tevoorschijn, om de oprechte met een pijl te schieten. Maar David zegt in vers 4, hun plagen zijn er. Scherpe pijlen, eens machtige met schades, gloeiende jeneverkolen. Kijk, dat verbasterde christendom in onze dagen. Het is ontzaggelijk, vooral als men zich reformatorisch noemt, dan weet je al dat het verbasterd is. Alles wat reformatorisch heet is verbasterd in onze dagen. Want dat is allemaal een naam misbruiken. Hè? Reformatorisch dagblad. Verbasterde krant. Alles wat refo heet is de dood in de pot. Hè? Integere christendom. Doch het zijn wilde colloquenten. Ja. Allemaal mooie, vrome, oecumenische praat. Maar het wezen is eruit. Het liberalisme heeft in de gereformeerde gezindte hevig toegeslagen en de huidige kerken zijn niet eens in staat de tucht te hanteren op bijbelse wijze. God heeft ze lam geslagen, kracht de dwaling gezonden, omdat ze de waarheid en liefde niet willen aannemen. Hiërarchie spelen, kerkie spelen, hè? Geëerd willen worden. Ik ben wel bij een dominee geweest in zijn pastorie. En die had zeg maar zijn bureau staan op een verhoging. Ik viel bekant op een. Dan moest je zo'n 10 centimeter opstappen. En dan zat hij hoor, op zo'n stoel waar de leeuwenkoppen in uitgesneeuwd zijn. En ik denk, nou, dit is Rome. Dit is pauselijk. En dan belde je aan, zijn arme zoon daar. Hè? En dan zou zijn dominee toch blij mee moeten zijn. Dus het is. Hè? Een herder zou toch blij moeten zijn dat er even zijn schapen aanbelt en een gesprekje wil maken. Nou mensen, het is het tegenovergestelde. Het Die man waar ik nou over spreek, die is er al, die is al niet meer in het land der levenden. Want als hij dat eens zou beseffen, hè, als hij dat eens zou beseffen. Denk erom, als hij de wereld ontmoet. Hè, en als hij je medemens ontmoet, dan kijk God hoe je tegenover je naaste staat. Hè, ja, niet met een valse vrede, hè, niet met de godsdienst meedansen. Je moet de godsdienst de keiharde waarheid aan zeggen, hoor. Denk erom, hoor. Denk erom. Maar voor de wereld moet je maar mild wezen. Want het was een enkel wereld. Ik heb een havens in Rotterdam gelopen. En ik kon goed overweg met die mensen. Met de doorsnee kerkmensen ken ik niet overweg. Maar dat zijn mensen die de vrede haten. Ja. Maar in de wereld heb ik nog wel eens, gehoord van die en gene. Hij zegt, ken ik nog bekeerd worden? Nou, in kerken die pretenderen de ware kerk te zijn, heb ik die. Daar heb ik die opmerkingen nog nooit van zijn leven gehoord. Ken ik nog bekeerd worden? Dat is al een uitgemaakte zaak. Dus dat is het verbasterde christendom. Hè? Ja. De onderscheiden kennis is weg. Het geestelijk leven. De kinderen Sion zijn als aardeflessen gelijk geworden. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, maar het gaat toch goed hoor, hè, want God regeert. Maar weet je dat ook bij God vandaan? Of is dat allemaal een dooddoener? Hè? God regeert. Hè? Ga goed. Ja, ja. Ja, ja. We zullen elkaar nog wel eens spreken. Hè? Als het in het vuur van de beproeving komt. Dan zal het moeten blijken. Gods werk moeten blijken. Want anders houdt geen stand om mensen. Dan kun je kerkje spelen. Dan kun je dit in stand willen houden. En dat in stand willen houden. Hè? En die oudvader en zus en zo. En die stroming. En dat pietisme en die puriteinen. Ben je van Christus? Ja, God houdt altijd zijn getuigen. Ja, die spreken zoals David spreekt, door de geest van Christus. Hè, dat blijft altijd. Hè. En vaak zijn het de enkelingen. Vaak zijn het de enkelingen. En die komen dan ook zodanig openbaar. Hm? En weet je wat de Heer dan gaat? De Heer pronkel is met zijn eigen werk en dan zal de Heer tonen. Hè? Dan zal de Heer tonen, dan zegt hij, dan zullen ze u aanbidden. Ja, niet verafgoden. Omdat ze zien dat ik met u ben. Want God heeft alle gewetens mee. Hoor. Je kent de duivel die ontkent natuurlijk alles. Maar God heeft alle gewetens mee. Van de godsdienst, van de wereld, van de spotters, van iedereen. Een mens als zodanig, hoe die ook is, of die nou een spotter is, een schepsel gods. Hè? En God regeert mens en beest. Hè? God regeert mens en beest, letterlijk hoor, letterlijk. Als je eens in de nood zit, volk van God, dan mag je de Heere aanroepen en dan zeg je, Heere, in uw woord staat, gij regeert mens en beest. De Heer heeft iedereen en alles in de hand. Maar dat gaat wel door die beproevingsweg, zoals David hier in die Psalm 120 en 143 en noem ze maar op. Door die weg gaat het altijd heen. En dat is in het verbasterde christendom, dan zijn het allemaal soort gepasseerde stationen. Hè? Dan zijn ze al die dingen al te boven. Ik heb eens een dominee horen zeggen, hij zegt, daar ben ik al lang te boven. Ik zeg, oh, dus jij bent te boven dat je geen dwaalleraren meer hoeft te bestrijden, dat je geen dwalingen meer hoeft te bestrijden, daar ben je al lang te boven. En dat is het zogenaamde gemoderniseerde of geüpdate, of hoe noem je dat? Daar zijn die mensen dat allemaal te boven. Nou, David was dat niet te boven. David moest altijd de onderste weg gaan. Maar kijk, die taal die gaan ze dan slaan omdat ze niet in de bressen willen staan. Hè? Dan willen ze die mensen allemaal, ja. De hele kerken zijn de dood gepreekt en daar zijn ze dan blij mee. En dan zeggen ze, dominee, wat heeft toch weer goed gepreekt? Hier heeft een bakkie aardbeien. Levensgevaarlijk. Als ze je niet haten, dan is er iets mis. En David spreekt de woorden Gods en hij spreekt nog nadat hij gestorven is, hè, want hij sprak door de geest van Christus. En dan komt ook de vijandschap openbaar, de vijandschap die voorzegd is in de moederbelofte. En God heeft die vijandschap gesteld. Ja, dat hoeven wij niet te doen. Maar hij wil zuiver en oprecht gediend worden, niet door degene die zichzelf zuiver noemen en oprecht noemen, maar door degene die op zichzelf en op al hun werken de dood schrijven en God alleen alle gerechtigheid toeschrijven. Omdat ze bevindelijk weten dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Dat zijn de geroepen heiligen, dat zijn de kostelijke kinderen Sions. En als zij spreken is het naam Christendom aan de oorlog, hè, want zij hebben de woorden van Christus bewaard en ze zullen ook uw woorden bewaren. Hè, en ze zullen de woorden bewaren van degene die van Christus zijn. Hè. Zoek altijd een stok om de hond te slaan. Nou, doe je best. God stelde vijandschap tussen het leven en de dood, tussen het vlees en geest, tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En geen vermenging van Christus en Belial. Dat duldt Gods glorie niet. Maar dat is de godsdienst van vandaag, hè? Een mix van Christus en Belial. Ik ken op een hele vrome manier hoor. Maar wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Dus als je christen wordt en je bent lid van een reformatorische kerk, en als je christen wordt, ja, ik spreek expres zo, want dit is een vreemde taal in onze dagen geworden. Hè? Je moet christen worden, je bent het niet hoor, je bent maar een heiden. Ook al draag je het verbondszegel aan je voorhoofd, je moet christen worden. Een waar christen worden. Dus dan zeg je van, als ik dat mag worden en je mag lid van de kerk zijn, van de herstelde kerk of van de gereformeerde gemeente of van de Malannenkerk, dan zeg je, ik ben een christen geworden. Nou, dat is dat punt van je uitwerping. Dan gaan ze je uitwerpen. Wat? Leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Dat is weer een ander verband. Maar dat volk zal alleen worden gewonen geliefde en onder de heidenen niet gerekend worden. David wenste al de dagen zijns levens te wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Maar hij wist ook bij uitstek wat het was om banneling te zijn. He, mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haat. Dan ben je een banneling. Soms in je eigen kerkverband. Dan ben je een banneling. Omdat ze je haten. He? Omdat ze de vreedzame haten. Ja, en ik heb u uitgelegd wat dat betekent. Dat zijn niet degene die de valse vrede proclameren. Maar de ware vrede. En als je de ware vrede gaat proclameren. He, dat gaat altijd... Dat gaat altijd in de wapenrusting Gods. Dus dan hanteer je het zwaard van het woord. Dat is niet meer zo'n zoetsappige vrede hoor. Dat is een bestendige vrede. Dat heeft bloed gekost die vrede. Hoor. Het dierbaar bloed van Christus. Kijk, het leven des geloofs, dat is een leven van loutering, van lijden. Hè? Want als je bij de lieden moet wonen die de ware vrede haten, een vrede door recht en een valse vrede lief hebben, dan is er altijd oorlog. De geroepen heiligen moeten de oorlogen des Heren voeren. Niet door kracht, niet door geweld, maar door des Heren geest. Daar zijn ze zelf geen eens in, mensen. David spreekt in deze psalm vanuit de bevinding der heiligen. Vanuit het leven Christus. Vanuit het leven Christi. Door het geloven, door de geest van Christus. En degene die de zalving hebben, ja, die worden gehaat. En degene die de geest van Christus hebben, die worden niet verdragen. Dat is altijd er zo geweest, mensen. En als het dat niet is, dan klopt er iets niet. Ja, we moeten weer stoppen. Och, mensen, we moeten weer stoppen. Want Belials getuigen staan tegenover de getuigen van Christus. Christus staat tegenover de duivel en die twee verdragen elkaar niet. De geest staat tegenover het vlees. Want God is geest, God is geest. En alles wat werken wil is vlees. Alles wat buiten Christus beweegt, is vlees. En vlees is enkel vijandschap tegen God. Nou, David was enkel vlees. Maar toch volmaakt, rechtvaardig en heilig in Christus. Ja, ik heb ook die leer niet verzonnen. Gods woord predikt ons dit. En de bevinding der heiligen leert ons dit zo. En als je geheel vleeselijk bent, gans melaats, Dan word je rein verklaard door die grote hoge priester Christus. Als je geen vroomheid meer hebt, geen werken meer hebt, dan ben je volmaakt vroom in Christus. En dan wordt uw vrucht uit Christus gevonden. Hoef je niet meer aan de lopende band van de productiegodsdienst te staan. Maar dan zal Christus zorgen dat die ranken vruchten dragen. Ja. Nou moet die laatste vers heb ik al enigszins behandeld. Maar de tijd is weer meer dan om. Geen tijd voor een tussenzang. En dan hopen we de volgende keer. Hopen we dan daar een afronding mee. Ja, komt nooit afgerond, mensen. Komt nooit afgerond. Er is geen plafond in de kennis van Christus. Er is geen plafond in de liefde van Christus. Er is geen diepte, geen hoogte. Dat is onmetelijk. Heb je wel eens die genade, die onmetelijke zee van vrije genade, heb je daar wel eens enigszins in gezwommen? Want daar gaat het maar over. Het gaat niet over veel of weinig. Het minste bij God is veel. Het minste bij God is groot. In Christus. Minste geloof. Minste geloof mag zeggen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Minste geloof. Geloof is een mosterdzaadje. Zwakste rietje. Bevend. Mag zeggen. Wie zal mij kunnen scheiden. Van de liefde. Van Christus. Amen. Heren. Uw woord is zo onuitputtelijk rijk. En wij zijn zo onuitstaanbaar hoogmoedig. En mocht gij ons overwinnen, heren, door dat woord wat in alle waarheid leidt. Door die geest der genade en der gebeden. Door die genade die in Christus is. Door hem die de pers alleen getreden heeft. En niemand van de volkeren was met hem. O Heere, gij zijt het alleen. Alleen. Gij zijt het niet. Alleen waar iets naast u wordt gesteld. Al was het een kerk. Gij zijt het alleen. En Heere, daarin zijt gij zo aanbiddelijk, want gij zorgt voor alles. Gij hebt een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zonde. En heren, daarin zijt gij uniek. Gij zijt God en niemand meer. Heren, mocht gij ons zegenen met de keursteen van uw zegeningen, want dan zullen we waarachtig gezegend zijn. Gij zegt tegen Abraham, ik zal u zegenen en wezen zegen. En die u zal zegenen, zal ik zegenen. Maar die u vloeken, zal ik vloeken. Scherpe pijlen in machtige, vurige jeneverkoop. Lieve Heere, mocht gij al die vijanden overwinnen. Want vijanden worden met u verzoend. Het is nog het heden der genade. Mochten we door u overwonnen worden. En overwonnen gehouden worden. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Het vlees van David niet. Maar gij hebt het vlees overwonnen, o lieve Heere Jezus. En gij zult eeuwig daarvan de eer ontvangen. Men loven u vroeg en spa. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen van die 143e psalm. Psalm 143. En daarvan de laatste twee versen. Psalm 143, de versen 11 en 12. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle de eer. Amen.